Er wordt mij net in het oor gefluisterd dat er ook een predikant aanwezig is uit Roemenië. U ook heel hartelijk welkom.
Als voorzitter van de commissie herdenking 92 heet ik u zeer hartelijk welkom. God de Heere zij in ons midden. Hij geeft ons een gezegend, stimulerend samen zijn. Wij willen samen zingen Psalm 84, de versen 1 en 5. Samen bidden. Genadige Heere, wij zeggen uw naam dank dat u ons allen bewaard hebt over de weg, zodat wij deze morgen veilig hier konden komen. En u is het doel van ons samen zijn u op het allervolmaakst bekend. We zijn vanuit alle windstreken naar Barneveld gekomen om met elkaar stil te staan bij deze werkelijkheid die u ons hebt gegeven, dat onze kerken 100 jaar mogen voortbestaan en toch niet verteerd. Dat is ons kerkelijk zegel. Genadige God, laat dat leven in ons aller hart. Want wij kunnen niet jubileren vandaag. Wij kunnen niet triomferen. En wij kunnen ook niet demonstreren in de goede zin van het woord. Maar we moeten ons verootmoedigen voor u. Heere, laten wij die buigen voor u in ootmoed en in erkenning. U hebt ons kerken gelaten. U hebt ons niet weggenomen uit de Nederlandse samenleving. Er zijn door de jaren doorheen vele spanningen geweest. En die spanningen zijn ook nu nog niet geweken. Maar we zijn niet uit elkaar gegaan. We hebben elkaar vastgehouden. En daar zeggen wij uw naam ootmoedig dank voor. En laat deze dag een gezegende dag zijn, Heere. Opdat wij niet alleen in ootmoed en erkenning komen voor uw aangezicht, maar ook met het ootmoedig gebed of u krachtiglijk wilt werken in onze kerken, zodat de geestelijke eenheid mag blijken en mag uitstralen in onze Nederlandse samenleving. Barmhartige God, wil u dat geven door de machtige werking van uw Heilige Geest. Want al is het duister op aarde, de Heilige Geest neemt u niet weg van de aarde, maar u laat die geest steeds werken op de aarde. Laat dat ook blijken in onze kerken bij den voorduur. Want Heere, als we stilstaan en terugblikken, dan hebt u dwars door ons menselijk zijn, ons menselijk leven en ons menselijk denken u niet onbetuigd gelaten, o God. Gedenk de sprekers. Ja, Heere, gedenk ook de koren. We zijn in het spreken en in het zingen en in het luisteren van u afhankelijk. Maar we mogen een beroep doen op uw belofte. Denk ook aan de gasten die aanwezig zijn. Genadige God wil met predikanten uit andere kerken zijn en ook over onze grenzen. Wees ook met burgemeester Hardonk, we stellen het zeer op prijs dat hij aanwezig is met zijn vrouw. Genadige God wil hem in zijn nieuwe gemeente alles geven. Hij leeft bij uw woord, dat hij persoonlijk en ambtelijk rijk de genade van het woord mag kennen bij de voorduur. Hoor ons om Christus wil. Amen. Ik lees u psalm 84 voor de opperzangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere, der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heeren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich waar ze haar jongen legt bij uw altaren. Heere, daar is scharen mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn ze die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk. Wel gelukzalig is de mens wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als ze door het dal der moerbeziumbomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen en gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere God der Heerscharen, hoor mijn gebed, neem het oor, o God van Jacob. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfde. Want één dag in uw voorgolven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heer is een zon en schild. De Heer zal genade en eer geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere, daar is haren. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. En in aansluiting daarop, Psalm 27, vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ter opening een enkele gedachte. Samen onderweg. Is dat een leus of een keus? Dat is al een heel belangrijke vraag, geliefden, aan het begin van ons samen zijn. De moeite waard om deze vraag op ons te laten inwerken. Een leus of een keus? Wat een leus is, dat behoeft niet verduidelijk te worden. In een leus kan heel wat vastliggen. Daar kan veel door uitgesproken worden en men kan ontzaglijk veel beogen, maar uiteindelijk sterft een leus weg, daar blijft niets van over. Maar als het gaat over een keus, en dan komen we vanzelf direct terecht bij het woord van God, dan spreekt het woord van de Heere van een weloverwogen, doordachte, onberouwelijke levenskeus. En werd dat in het verleden niet uitgesproken door David? En ook in het heden leeft de begeerte van David bij allen die zich verbonden weten aan de dienst van God, aan kerk en ambt. Want we hebben zo even heel bekende verzen met elkaar gezongen. En dat lied van het verleden, dat leeft ook vandaag in het hart van een ieder die de Heere kent. Het is een goede zaak dat we zo vlak voor de zondag samen zijn. En die zondag heeft de eeuwen door machtige betekenis gehad. Ja, de Heere heeft zich op die dag niet onbetuigd gelaten. In de dienst blijkt ook vandaag in aansluiting op het verleden, want de God van het verleden is ook de God van het heden. Zodat in 1992, na 1892, beleden mag worden en het moet onderstreept worden, ook vandaag, dat de kerk de werkplaats is van Gods genade. Dat in de kerk en onder de bediening van het woord, gelijk Alvijn het heeft beleden, de druppelen neervallen van Christus bloed. Ja, in de dienst mag bemerkt worden het machtige, veelvoudige werk van de Heilige Geest. En daarom, geliefden, ik hoop van ganser harte, en dat dat ook het geval is bij jullie jongeren, dat jullie het geheim van de kerkgang kennen. Dat is de ontmoeting met God. Dan staan we niet haaks op het verleden. Dan denken we niet anders dan het volk in het verleden. Maar dan weten we ons één met het volk in het verleden. En dan mag de vertolking op een andere wijze zijn. Maar het essentiële is blijvend. Waarom? Omdat in de eerste plaats de naam van God Jehovah is. En die omspant alle tijden. En die werkt in alle tijden als de getrouwe onveranderlijke verbondschap. En we belijden met een apostel, Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. En de Heilige Geest wil werken wat ook in het doopsformulier is vastgelegd, toe-eigenen hetgeen we in Christus hebben. En daarom welgelukzalig de broeder en zuster, de jongen en meisje, die leeft bij het trinitarische werk, bij het werk van een drie-enig God. Laat dat onze kracht zijn, ook voor morgen en ook onze verwachting. Dan zijn we in de ware zin van het woord onderweg. En dan denk ik tenslotte aan een gemeentelid die op zijn sterven lag en ik kwam bij hem. En ik zei, broeder, kort de reis op, dominee gelukkig wel, want een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Wie de kerk kent als een tweede huis, wie in het lagerhuis van harte thuis is, zal zeker komen in het hogerhuis.
Thank you.
Kunnen luisteren naar een jongerenkoor. En als u dacht dat het één koor was, dat is niet zo. Het is een samengesteld koor. En Reflector komt uit Nunspeet. Servants of the Lord, een koor uit Haarlem. Het jongerenkoor uit Aalten. Shalom uit Maassluis. Uit het hele land waren jullie vertegenwoordigd. En jullie hebben de kop eraf gebracht en het ging heel erg mooi. Fijn. Bedankt voor jullie medewerking, nu alvast. Bij een dag als dit, bij een jubileum, kijk je vaak achterom naar het verleden. En dat mag en dat moet ook. Professor Van Spijker zal tot u spreken over het verleden.
Het onderwerp dat mij is toegedacht heet Samen onderweg in het verleden. Wij mogen het als een bijzonder voorrecht beschouwen dat wij vandaag hier als kerken van de Heer Jezus Christus een moment de gelegenheid krijgen om terug te zien. Inderdaad kijken we terug, niet om het verleden te verheerlijken, ook niet om het verleden terug te verlangen, want God doet de eeuwen voortwentelen naar de voleinding. Maar we mogen een ogenblik terugzien om de daden van de Heere te gedenken. En we willen dit vanmorgen doen in het bijzonder door nu eens niet te letten op degenen die aan de gebeurtenissen, zoals wij plegen te zeggen, de leiding hebben gegeven. U weet dat we dan in het bijzonder de namen moeten noemen van dominee J. Wisse uit Den Haag en van dominee F.P.L.C. van Lingen uit Zetten toentertijd. De laatste riep in de zomer van 1892 diegenen naar het militair tehuis in Utrecht die met het besluit van de vereniging niet konden meegaan. U weet het immers dat daar in Amsterdam een synodale eenheid tot stand kwam tussen de kerkengroep uit de afscheiding van 1834 voortgekomen en de kerken die hun ontstaan te danken hadden aan de reformatorische arbeid van dokter Abraham Kuyper. En u kent ongetwijfeld de zinsnede uit het bezwaarschrift dat daar op de synode lag: broeders, sluit thans nog niet de door zo velen gevreesde vereniging. Toen die vereniging toch tot stand kwam, werd er op 20 juli een groep van 70 afgevaardigden en belangstellenden bijeengebracht in het militaire tehuis in Utrecht. Dominee van Lingen had daartoe het initiatief genomen. Dominee Wisse heeft zich bij hem aangesloten. En ze werden zo de twee leidinggevende personen aan wie wij veelal denken wanneer het gaat om een terugblik op 1892. Over hen is veel geschreven, veel gesproken met woorden van grote waardering en ook zeer terecht. Maar op deze dag zou ik uw aandacht willen vragen voor hen, de honderden, ja zelfs ook de duizenden, die zich in hun arbeid herkend hebben en van wie we weten dat er zonder hen absoluut geen voortgang zou zijn geweest. Ik wil uw aandacht vragen vanmorgen voor de kerkmensen, niet voor de leiders. Want achter de beweging die leidde tot het voortbestaan van de christelijke gereformeerde kerk stonden, ik mag het wel zeggen, de eenvoudigen, die in de volle overtuiging van hun hart instemden met de inhoud van het bezwaarschrift dat op de synode van Amsterdam had gediend. En ook zij zeiden: broeders, nu niet, nu nog niet, nu niet, op deze manier. En het waren deze honderden en enkele duizenden, zeg ik, al spoedig over het hele land verspreid, die de eigenlijke beweging tot stand hebben gebracht. Ik zou dat met de feiten kunnen aantonen. Toen dominee Wisse, die zo uitnemend en eenvoudig had geschreven in de wekker van die dagen, toen nog het Stichtse wekkertje geheten, over het beginsel van de afscheiding, nog aarzelde, deze dominee Wisse, waren het de kerkmensen uit Den Haag die voor hem de zaak regelden, zodat hij kon voorgaan in het gebouw Diligentia voor een talrijke schare. Zijn gemeente nam hem mee. Zij stond achter hem. Het waren deze leden die de beslissende stap deden. Toen Wisse nog met een bevend hart naar die zaal toeging op die zondag, toen was zijn gemeente daar reeds, zeker gedecimeerd. Maar zij was present. Zo was het in Den Haag, zo was het in Utrecht, in Rotterdam, in Teuge, in Zierikzee, in Noorderloos en op al die plaatsen waar de gemeente het niet liet zitten. Als wij spreken over 1892 en wij memoreren het voortbestaan van onze kerken in dit kritieke jaar, dan zeggen we vandaag: die gemeente die zich in haar rechten verkort voelde, heeft de zaak in stand gehouden. Het zijn de kerkmensen geweest, mensen zoals u, die nu in grote getale zijn opgekomen hier in deze zaal. Niet alleen om bekende namen te horen van Wisse en van Lingen, hoe dankbaar we ook mogen zijn voor wat ze gedaan hebben, maar mensen zoals u, die immers begeert te luisteren naar het woord van de levende God. Worden wij bewogen door hetgeen deze mensen bewoog? Zijn wij gemotiveerd, zoals zij het waren? En dan is natuurlijk de vraag, wat bewoog dan deze mensen om de door zo velen gevreesde vereniging niet mee te maken? U kunt dat nalezen in het bezwaarschrift dat is opgenomen in het gedenkboek dat vandaag uit moet komen. En dat door dominee Starreveld met zorg is opgenomen in zijn artikel in het jaarboekje, het kerkelijk jaarboekje van dit jaar. Daar kunt u het precies nalezen. Ik wil trachten de zaak waarom het ging heel kort samen te vatten. En waarom zouden we dat ook vandaag niet in drie punten doen, die u heel makkelijk kunt onthouden en die wezenlijk met elkaar samenhangen. U kunt ze zonder meer onthouden, denk ik. Drie werkelijkheden. De kerk, de vroomheid en de schrift. Beschouwen we de gebeurtenissen van 1892, voor zover die de mensen uit het militair tehuis in Utrecht aangingen, samen met de velen die eromheen stonden in het hele land, in het licht van latere ontwikkelingen, dan zouden we kunnen spreken over allerlei leeropvattingen die werden afgewezen. Maar in 1892 ging het primair om deze drie, om de kerk, de vroomheid en de schrift. Lees het maar in de jaargangen van het Stichtse Wekkertje tot en met in mei en juni van het jaar 1892. De kerk staat daar centraal. En daarbij dacht men dan van huis uit heel bijzonder aan de kerk van de scheiding. Zij waren, deze mensen, althans de overgrote meerderheid van hen, in die kerk opgegroeid. En zij hadden de verhalen gehoord van de vervolging. Sommigen, de oudsten onder hen, hadden dat zelf nog meegemaakt, die verschrikkelijk moeilijke tijd. Maar zij herinnerden ook dat dit een tijd van grote zegeningen was geweest. Zegeningen die God had gegeven in die eerst kleine en geringe kerk van de scheiding en later, toen de vervolging geluwd was, in de snel groeiende christelijke gereformeerde kerk. Er waren in die kerk weliswaar zeer verschillende stromingen, maar ze hielden elkaar vast. En samen waren ze de crisis te boven gekomen. Wat betekent de kerk der scheiding voor een man en voor een vrouw uit 1892 die zegt, nee, ik ga niet mee. Wat bedoelt die man of die vrouw als die dat zegt? Nu nog niet, of niet op deze manier. Wat hadden ze op het oog toen ze spraken over het recht van de gemeente? Wat bedoelden ze anders dan de kerk van 34, waar het woord der genade werd gepredikt. Uit genade zijt gij zalig geworden. Ik geef u toe, er zijn in de Bijbel geen afgescheiden teksten. Maar als ze er waren, dan was dat er een. Uit genade zijt gij zalig geworden. En dat is niet uit u, maar door het geloof en door de gave van de Heer Jezus Christus. Dat was voor hen de prediking van de kerk. Zeg het maar duidelijk, de kerk, niet een conventikel, niet een groep, niet een gezelschap. Immers, had men dat gewild, dan had men de vervolgingen niet hoeven te lijden. Maar de pretentie voerden zij dat zij de kerk van de Heere wilden zijn, zoals die eenmaal ook in deze landen geplant was. Om de kerk met haar ambten en haar diensten, met haar opzicht en trouw aan de belijdenis, met haar tucht, om die kerk was het hun wezenlijk te doen. En zij was hun lief geworden. In de kerk, door de druk heen, lief geworden zoals ze was. Niet een sectarisch gevoel bracht hen tot dat zeggen, nu nog niet. Maar het zuivere besef dat het om het lichaam van Christus de moeite waard was om desnoods nee te zeggen, eenzaam over te blijven. Zij leefden voor de kerk, zoals zij wisten door de kerk te leven. Als je dat ziet, dan zeg je, wat is ons kerkbesef afgezwakt vergeleken met het hunne. Ik spreek daar nu niet over. Ik stel alleen de vraag, kunnen wij hen op dit punt verstaan? Maar, zegt iemand, is dat niet een te hoge gedachte omtrent iets waarvan velen vandaag zeggen dat ze eigenlijk alleen maar bijzaak is? Voert het niet tot kerkisme wanneer men zo de nadruk legt op de kerk van de scheiding? Maar dan moet u verder vragen, waarom was er deze liefde tot de kerk? Wat zat daar eigenlijk achter? Was het een vorm van kerkelijke hoogmoed? Daar zat geen hoogmoed achter, maar een beginsel als ik het zo zou mogen noemen. De kerk der scheiding ontleent haar betekenis aan de vroomheid, zeg spiritualiteit. En die vroomheid wordt gekenmerkt door een lijn die in de geschiedenis is aan te wijzen. Ik noem drie perioden die eigenlijk samenvallen, nadere reformatie, Dort en reformatie. De vroomheid die als een beginsel in het hart de mannen en vrouwen aandreef, de vroomheid die in de prediking hun werd voorgehouden, de vroomheid die in hun zoeken en in hun bidden om de gemeenschap met de Heere werd nagestreefd, was bij alle verscheidenheid die er onder hen was te herkennen aan de oprechtheid van de ervaring, zo noem ik het vanmorgen. Hoe zal ik het zeggen? Het was de warmte van het hart die zich daarin uitte. Het was het strikt persoonlijke karakter van het geloof dat zijn eigen ervaring opdoet in de gemeenschap met God en in het zoeken van die gemeenschap. Ervaring, bevinding, doorleving van de waarheid van God uit zijn woord, dat is de eerste exponent waaraan men elkander herkende. Maar die ervaring was meer dan een psychologisch gebeuren. Het was meer dan een simpele menselijke gewaarwording, zoals wij die bij elkaar kunnen herkennen en hopen te herkennen op deze dag. Het was de ervaring van het volstrekt genadige karakter van het heil van God, zoals dat in de Dordtse leerregels op die manier heel duidelijk wordt gezegd. De leerregels die men wel genoemd heeft het credo van de afscheiding. Dat was de inhoud, de wezenlijke substantie van hun geloofservaring. Gemeenschap, mag je zeggen, met de genadige God zelf. Met God in zijn volstrekte, absolute liefde en genade en barmhartigheid voor schuldige mensen. Dat was de inhoud van de beleving, de bevinding, de persoonlijke gerichtheid van het geloof, of hoe u dat verder ook maar zou willen noemen. En dan komt daar nog bij dat in dat alles zich mengde de grondtoon van de reformatie zelf, in haar prediking van het woord, in haar worsteling om de kerk, in haar vrijheid tegenover alle menselijke banden en bindingen. Ik denk dat we op die manier op het spoor komen van datgene wat achter die kerk beleefd, gevoeld, ervaren werd en waarin men elkaar herkende. En het eigenaardige is dan dat de kerk er is terwille van die vroomheid, maar dat die ware vroomheid ook de kerk in zich heeft. Die vroomheid is ook kerkelijk gestempeld, met een kerkbesef dat ons vandaag met Wisse, dominee Wisse, uit die tijd kan doen zeggen, wij zijn geen kerkisten, maar wij reiken de broederhand aan allen die met ons een even dierbaar geloof deelachtig zijn. Ik sprak over het beginsel van de afscheiding, maar nu neem ik dat woordje beginsel terug. Men zou het kunnen opvatten als een zaak die vanzelf werkt of vanzelf spreekt, en dat kan men alleen maar zeggen van de vreze des Heren als het beginsel van de wijsheid. Naast de kerk en de vroomheid was er, zeg ik, de schrift. Theologisch klopt dat natuurlijk niet, moet ik zeggen, de schrift is het eerste en dan de kerk en dan de vroomheid. In de werkelijkheid is het vaak precies andersom. Men groeit op in een kerk, men ontmoet vroomheid en men ontdekt de schrift. De werkelijkheid van het leven begint soms daar waar de dingen wezenlijk tot ons komen. En dat is de zaak geweest waarvoor Wisse en Van Lingen in deze kerken zich hebben ingespannen. Om predikers te leven. Naar de schrift, uit de schrift. Vanuit de prediking die de genade van God naar het woord van God naar de mensen toebrengt. Maar die prediking is niet een zaak van dominees. Want als er geen mensen zijn, dan kan de dominee ook wel ophouden. Die prediking is een zaak geweest van de gemeente. Zoals het ook vandaag een zaak van u is, om te luisteren en door het woord gebouwd te worden. Dat was de achtergrond van het gebeuren van 1892, waarbij een klein aantal mensen toen zei, nee, wij gaan niet mee. Anderen gingen wel mee, velen zelfs, die eerst nogal felle kritiek hadden gehad op wat er gebeurde. En zo scheen het een kleine verbeten groep te zijn die men voor sectariërs hield. Zelf wisten ze echter wel beter. De kerk, de genade, de beleving van de dingen zocht hen, bracht hen ook bij elkaar. En zo zochten ze en getuigden ze ook in die dagen van rijke zegen. Geenszins waren ze volmaakt, absoluut niet. Klein getal, de tegenstand waarop ze stuiten, de ontkenning van hun recht van bestaan en al die dingen, het maakte wel dat zij een geheel eigen zelfgevoel kweekten of ontwikkelden, waaraan ook sommige vreemde trekken niet te ontkennen zijn. Maar bij dit alles en achter de bezwaren die zij deelden, stond de overtuiging dat zij het grote goed van de kerk der scheiding niet mochten, niet zouden en niet wilden prijsgeven. Wisse en Van Lingen, zij zochten een weg en zij vonden die langzamerhand duidelijker en duidelijker. Ze waren samen onderweg, maar hun samengaan zou geen zin hebben gehad wanneer er niet die duizenden waren geweest die nee zeiden vanwege het heldere ja dat ze hadden gehoord in de kerk der scheiding. Ze hadden het vernomen met een hart waarin de vroomheid leefde, omdat ze de levende stem van het woord van God herkend hadden. Wisse en Van Lingen, wat zouden ze hebben kunnen doen wanneer er niet was geweest een volk dat nee wist te zeggen vanwege Gods oneindige, eeuwige, liefdevolle ja? Wij herdenken vandaag niet wat mensen deden, maar wat mensen verstaan hebben van de daden van God in de geschiedenis van de kerk. Indien wij voor hun streven oog hebben vandaag, indien wij door wat zij ervaren hebben van de kracht van God door zijn woord nu ook zelf iets ervaren van diezelfde kracht, zodat er in ons hart iets gaat meetrillen, zie, dan hebben we de plaats bereikt waar we echt en vroom, ootmoedig en ook dankbaar kunnen herdenken wat er in 92 mogelijk door uw eigen grootvader, uw eigen grootmoeder, ik moet misschien zeggen, uw overgrootvader, uw overgrootmoeder, is beleefd omtrent de trouw van God in de geschiedenis van zijn kerk. En dat hebben we nodig vandaag, volgende week en in de tijd die ons gegeven is voor het laatste Maranatha klinkt. Dat hebben we nodig om van harte te kunnen zeggen: loof de Heere, mijn ziel, en vergeet niet één van zijn weldaden.
Inmiddels heeft u begrepen dat de collecte gaande is. En natuurlijk begrijpt u ook wel welk doel dit heeft. De onkosten moeten vandaag betaald worden en daar is deze collecte voor, warm bij u aanbevolen. Tijdens het voorspel gaan de bussen verder rond en het koor zal ook tijdens de collecte zingen. Ook dat is een samengesteld koor. Ik hoop later op de dag u hier eens meer over te vertellen. 2 liederen gaat het koor zingen. Dominee Velema, ik nodig u naar die tijd uit om te komen spreken over het thema heden.
Christelijke gereformeerde kerken in het heden samen onderweg. Anno Domini 1992. Aan het eind van de 20e eeuw. Bijna aan het slot van het tweede millennium na de geboorte van de Heere Jezus Christus. Wie, wat, hoe en waarom zijn we er? Een kleine kerk waartoe slechts 0,5% van de Nederlandse bevolking behoort. Hoe staan we in de kou van deze tijd? In de confrontatie met geesten en machten die een aanval doen op al onze krachten. In drie zinnen zou ik onze huidige positie willen karakteriseren. Bewaard, maar bedreigd. Verbonden, maar verschillend. Verschoven, maar verantwoordelijk. Over elk van deze drie zinnen zou best 3 kwartier kunnen worden gesproken. En ik heb maar 1 kwartier voor deze 3 zinnen samen. U begrijpt hoe compact ik moet spreken. Een eeuw lang christelijk gereformeerd gebleven. Als christelijke gereformeerde kerken gefunctioneerd. We zijn gegroeid in deze eeuw. Van die enkele tientallen, bijna 70, die op 20 juli 1892 in Utrecht bij elkaar waren. Tot ruim 75.000 leden. Van 3 tot 185 kerken. Met een korps van 155 predikanten all in. Dat de kerken dient op allerlei posten. Terwijl in 1892 het aantal predikanten dat niet meeging met de vereniging op de vingers van 1 hand bijna was te tellen. Het kerkelijke leven is georganiseerd en een manager zou kunnen zeggen het loopt gesmeerd. Het aantal bladen en bonden demonstreert de activiteiten van een bepaald percentage van leden en ambtsdragers op organisatorisch en journalistiek terrein. Belangrijker is nog dat wij in deze eeuw bewaard zijn bij schrift en belijdenis. Met alle gebrek hebben wij geprobeerd Gods waarheid te handhaven en te praktiseren volgens onze rijke gereformeerde belijdenis. Behoudens enkele persoonlijke afkalvingen zijn we bewaard voor scheuringen van het kaliber als in 1953 de gereformeerde gemeenten meemaakten en in 1969 de gereformeerde kerken vrijgemaakt. En dan noemde ik nog niet eens de breuk in de gereformeerde kerken van 1944. Zelfs werden wij in deze eeuw niet gedwongen door interne bezwaren en spanningen om een toelichting te geven op belijdenisformuleringen. Zoals in 1931 de gereformeerde gemeenten en in 1905 en 1942 de gereformeerde kerken deden. De laatste zelfs meerdere malen, daarmee de indruk gevend dat zij profetisch stotterden. Reden om van Gods bewarende trouw te spreken. Het is werkelijk niet onze prestatie. Er was kerkelijk, gemeentelijk, ambtelijk, persoonlijk genoeg aan de orde in deze eeuw, waarom de Heere zijn hand van ons had kunnen aftrekken. De braambos werd niet verteerd. Niet omdat die braambos die doornen geen brandbaar materiaal waren. Integendeel. Maar de engel des Heeren, de Christus Gods, dat was het geheim van het niet verteerd worden. Onze bewaring hebben wij alleen te danken aan de trouw en de barmhartigheid van de 3-enige God, de Vader, die zijn zorgende hand over ons kerkelijk leven uitstrekte. De Zoon, onze gezegende, geliefde, borg en zaligmaker, wiens heilswerk, de grond van ons bestaan en de inhoud van onze prediking moest zijn, heeft in deze eeuw voor ons gebeden dat ons geloof niet op zou houden. En zijn bloed heeft gedrupt in onze kerken. En de Heilige Geest heeft onder ons het geloof gewerkt door het woord. En dat geloof versterkt. Christus onder ons verheerlijkt. Onder zijn zegel leefden wij als kerken. Niet het minst op onze moeilijke kerkelijke vergaderingen in deze eeuw. En op en onder de preekstoelen deed die Heilige Geest het ons van harte beleven. Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Als we er nog zijn zoals we zijn vandaag, dan is het alleen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Maar we worden tegelijk bedreigd in het heden. Allereerst door de geweldige invloed van een fundamenteel secularisatieproces dat het hele christelijke leven doordringt. De socioloog Dekker onderscheidde secularisatie als vermindering van godsdienstigheid, als beperking van de rijkwijde van de godsdienst en als aanpassing van de godsdienst. Vooral met de eerste en de derde vorm hebben wij te maken. Wat betekent het geloof voor al onze kerkleden in de praktijk? Hoe vaak en waarom lezen wij in de Bijbel, ouderen en jongeren? Hoe vaak gaan wij naar de kerk? Hoe is de bezetting van de tweede dienst? Nee, nog nergens is de tweede dienst afgeschaft bij mijn weten. Maar zorgen zijn er wel. En zijn we met behoud van schrift en belijdenis toch niet veranderd in onze opvattingen over allerlei geloofszaken, onder invloed van de geest van de tijd, zonde, wedergeboorte, rechtvaardiging? Weten we nog wat die woorden betekenen om ze uit te leggen en in de beleving? Gods almacht, toren en straf, zijn dat nog realiteiten voor ons kerkvolk? Ook wij worden bedreigd door een stille revolutie. We zijn nog wel christelijk gereformeerd, maar we vullen het plaatselijk en gemeentelijk op eigen manier in. Het individualisme onder ons is groot. Een independentistische trek is ons niet vreemd. De zelfstandigheid van onze plaatselijke kerk verwordt hier en daar tot eigenstandigheid. Zo niet eigenwilligheid. Zo denken wij erover en zo doen wij het hier. Want zo vinden wij het het beste. Wilt u zich maar conformeren. Nog erger is het gevaar dat we wel christelijk gereformeerd heten, maar het in de praktijk niet meer zijn. Onbewust niet meer willen zijn. Het zij omdat ook wij menen dat de gemeente er toch wel is. Het zij omdat het midden-orthodoxe denken de glans van de gereformeerde belijdenis deed verbleken. We zitten in één kerkverband. Het is er nog na 100 jaar. Maar ontrouw aan de diepste motieven van 1892, de vroomheid, de vrije genade Gods, bedreigt ons. Bewaard zijn we, maar angstig, menselijk, kleingelovig vragen we ons vaak wel af, hoe lang nog christelijk gereformeerd? Dat is katholiek gereformeerd, schriftuurlijk confessioneel, in de stormvloed van relativisme, van ecumenisme en van personalisme die over het christelijke leven gaat. Met dankbaarheid beleven we dat we verbonden zijn. Waarin en waardoor? Het is een heerlijk gezicht om vanmorgen hier te mogen spreken en zo in verbondenheid met elkaar ons 100-jarig voorbestaan te herdenken. Verbonden in liefde tot onze kerken die onze moeder is, waarin we ons thuis voelen. Het zij omdat we erin geboren en getogen zijn, of omdat we hier een veilig kerkdak vonden. Kerken die niet al te wettig zijn, daar kan tenslotte veel, en die puntje bij paaltje toch nog aan de waarheid willen vasthouden. Verbonden in liefde tot de historie, maar ach, de jeugd van nu is een jeugd zonder geheugen en zonder kennis van de historie. Verbonden bij gebrek aan beter, want het is overal wat en dan ga je van de nood een deugd maken. En je blijft toch maar in deze kerk. Er is op haar veel aan te merken. Maar in de huidige verdeeldheid is het goed om van deze kerk lid te zijn. Vooral als dat toch met allerlei variaties ingevuld kan worden. Het kan en het moet eigenlijk anders in onze verbondenheid. Verbonden in hartelijke liefde tot Gods waarheid. In de begeerte naar de bediening van het evangelie van zonde en genade. Van een rijke Christus voor een arme zondaar en hoe die beiden bij elkaar komen. Verbonden in de eenigheid van het ware geloof, de vaste hoop en de vurige liefde als zonen en dochters van hetzelfde huis. Dan kan er in die kerkdiensten die wonderen door mensen niet te bestellen en door mensen niet te creëren sfeer zijn. Door de Heilige Geest gewerkt, waarin het ruisen van de geest merkbaar is bij tijden. En predikant en gemeenteleden getuigen uit al de schat van het grote wereldrom is nooit die vreugde in mijn gemoed gerezen die ik steeds in uw getuigenissen vond. We hebben elkaar vastgehouden voor en na de Tweede Wereldoorlog, bewaard bij de eenheid. Buitenstaanders dichten ons zelfs het charisma toe van de eenheid. We klagen elkaar niet zo spoedig aan als we bepaalde afwijkingen zien van de lijn die tot dusverre werd getrokken. We vragen elkaar weinig, te weinig. We spreken over elkaar, bij voorkeur niet met elkaar. En toch, als het erop aankomt, dan voelen we en weten we ons verbonden door een onzichtbare geestelijke band die niet spoedig gebroken wordt. Ik denk dat we daarom hier ook vandaag zijn. En als men ons toch verlaat, dan begrijpen we dat niet. En dan zeggen we, man, ken je de kracht van de band niet? Het is gebleken dat we elkaar nodig hebben en dat we zonder elkaar niet kunnen gaan op de kerkweg. Daarom zien we dankbaar terug op deze eeuw. Ondanks alle scheidingmakende invloeden en tendensen toch verbonden. Dat is waarlijk niet onze prestatie, maar het is alleen Gods gratie. Maar we zijn verschillend. En daarom ook wel een heel aparte kerk, te midden van alle kerken en inzonderheid, te midden van kerken van gereformeerde belijdenis. Verschillend in presentatie naar buiten, in liturgische vormgeving, in de orde van de eredienst, in de wijze van zingen en in de verzen die we zingen, in kleding van ambtsdragers en gemeenteleden, mannen en vrouwen, in allerlei stijlen, tot de stijl van de stijloosheid toe. Maar we zijn ook verschillend in kerk zijn, in vormgeving en beleving van het kerk zijn. Het is vandaag niet voldoende om te zeggen, ik ben christelijk gereformeerd. Direct komt dan de vraag, waar bent u christelijk gereformeerd? Ik bedoel dan nog niet eens de woonplaats, want in één woonplaats, één plaats kunnen soms leden van 4 verschillende plaatselijke kerken wonen. Maar van welke gemeente bent u lid? Dan weet men pas welk vlees men in de kuip heeft, althans dat meent men te weten. Ondanks onze verbondenheid zijn we verschillend. Hoe diep verschillend? Niet zo verschillend dat we met elkaar niet in één kerk kunnen zijn. Wel zo verschillend dat we vaak naast en langs elkaar heen leven en heen preken. Is de verbondsgemeente een verloste gemeente die nog wel zondig is? Of is het een zondige gemeente die verlost moet worden? Moeten we uitgaan van beneden, de kant van de mens om tot God te komen? Of moeten we uitgaan van boven, van de kant van God en Christus, die met zijn beloftewoord komt tot zondaren? Die verschillen zijn ons eigen. Ze waren te vinden in de oude christelijke gereformeerde kerk voor 1892. Ze speelden een rol in de eerste jaren na 92. En ze zijn er vandaag niet minder. Op zichzelf genomen kan dat de spanning erin houden. Als de verschillen maar bespreekbaar zijn. Als de verschillen maar geen tegenstellingen worden. Als verschillen maar niet resulteren in voortvretend wantrouwen en het kerkverband niet meer wordt dan een administratieve band en kerkelijke vergaderingen zakelijk verlopen ter afwikkeling van lopende zaken en van bezwaarschriften. Maar we moeten wel eerlijk erkennen dat de bestaande verschillen onze werfkracht niet vergroten, eerder verminderen. Eigen kerkleden verliezen we erdoor bij verhuizing naar een anders gekleurde gemeente. Kerkelijk besef staat niet hoog genoteerd en vele van onze leden kwamen reeds uit andere kerken zonder altijd te weten wat en waarom men christelijk gereformeerd is. Verbonden, doch verschillend. Zo is de reële situatie waarbij in toenemende mate de nadruk mogen vallen op verbonden en niet op verschillen. De eenheid in de verscheidenheid mogen het winnen van de verscheidenheid in de eenheid. Er is nog een derde gezichtspunt. En dan kijken we naar onze plaats naar buiten. Er is heel wat veranderd in onze plaats naar buiten als we 1992 vergelijken met 1892. Toen een klein, veracht, gesmaad groepje. Nauwelijks bekend. Naar oppervlakkige beschouwing malcontenten. Die in 1894 ook nog een theologische school stichtte zonder enige pretentie. Niet te vergelijken met Kampen en Amsterdam waar Bavik en Kuiper schitterden en men de vruchten plukte van de gesloten vereniging. Wat willen deze aanmächtige christelijke gereformeerden? Hoe is onze positie vandaag veranderd? De Tweede Wereldoorlog heeft ook de kerkelijke verhoudingen gewijzigd. Ook de christelijke gereformeerde kerken werden betrokken in het overleg van de kerken. Vertegenwoordigers van kerken ontmoeten elkaar en voelden zich verbonden tegen de gemeenschappelijke vijand. De strijd in de gereformeerde kerken resulteerde in een kerkscheuring. de vrijmaking kwam, door vele ouderen met vreugde begroet, omdat ze er een erkenning in zagen van hun bezwaren in 1892. De voorvaderen werden gerehabiliteerd naar hun gedachten. We kregen een positie tussen de beide gereformeerde kerken. In 1947 werd de deputaatschap Eenheid Gereformeerde Belijders ingesteld. De nadruk kwam te liggen op onze profetische roeping. Samensprekingen begonnen. De nazaten van degenen die in 92 gescheiden wegen gingen, zaten bij elkaar aan tafel en spraken oog in oog over de verschillen. Het contactorgaan Gereformeerde Gezinten werd opgericht dankzij onze bemiddelende positie. De theologische school evolueerde via theologische hogeschool tot theologische universiteit. In 1953 werden de eerste gepromoveerde hoogleraren benoemd en dat is sedertdien zo gebleven. Onze hoogleraren zijn nationaal bekend en sommige van hen zelfs internationaal. Er wordt theologie op niveau beoefend in Apeldoorn. Twee hoogleraren zorgden voor een standaardwerk van betekenis voor ieder die gereformeerd heet en het wil zijn. De eerste promoties vonden juist in dit jaar plaats in Apeldoorn. We zijn sinds 1892 verschoven op een enorme manier. Er vonden intern verschuivingen plaats, maar extern niet minder. We bevinden ons op de breuklijn vandaag van de gereformeerde gezinten. Vrijgemaakte en Nederlands gereformeerde roepen om het hart: kom, ga met ons en doe als wij. Laat 1992, althans een van de 90er jaren, een nieuwe vereniging mogen noteren in haar aanhalen. Is de tijd gekomen om de gezamenlijke kerkweg in te slaan? Wie zou het niet willen? Levend onder de kracht van Christus gebed, omdat zij allen één zijn. Onze verantwoordelijkheid is groot om nee te zeggen, maar onze verantwoordelijkheid om ja te zeggen is eveneens groot. Verschoven zijn we van rechts naar het midden, maar we blijven ten volle verantwoordelijk. Om die verantwoordelijkheid gaat het op deze jubileumdag, die geen feestdag is, maar een dag is van gedenken en bezinning. En die verantwoordelijkheid bestaat uit minstens drie uiterst belangrijke zaken. Allereerst past ons vandaag allemaal verootmoediging. We mogen vandaag allemaal wel heel erg klein worden. En ons heel diep buigen, broeders en zusters, jongens en meisjes, voor die barmhartige Here die met ons, zondige kerk, kerkleden, ambtsdragers, zoveel bemoeienissen heeft willen houden. Waar hebben wij het aan verdiend? We zijn zo vaak ontrouw, slap, niet waakzaam geweest. We hebben zo vaak gemarchandeerd. Er is vaak zo weinig van ons uitgegaan. We hebben anderen niet tot ons kunnen trekken. We zijn soms zo innerlijk verdeeld dat het een wonder is dat we vandaag verbonden zijn. Heere, wees ons als kerken genadig. Treed niet met ons in het gericht. Doe niet met ons naar onze zonden. Ontferm u ons er, Kyrie eleis. Dan zou het een rijke zaak zijn wanneer van deze dag een vernieuwing uitging. Een vernieuwing van het kerkelijke leven en een vernieuwing van verhoudingen onderling en tot anderen. Elke vernieuwing begint bij het hart van de mens. Het wordt in de politiek al gezegd, vernieuwingen in staat en maatschappij mislukken als de mentaliteit van de mensen niet verandert en niet vernieuwd wordt. Gods woord laat ons weten, we moeten nieuwe mensen worden, altijd weer vernieuwd worden. We zijn geen zalige bezitters, maar mensen die het iedere keer weer moeten grijpen. Als we het één keer hebben gegrepen, om te grijpen. Zijn wij, bent u, ben jij een vernieuwd mens? Hebt u die vernieuwing elke dag weer nodig? Hebben we ook als kerken deze vernieuwing niet heel hard nodig? Vernieuwing in verbondenheid aan elkaar. Door ons opnieuw te bezinnen op wat ons werd toevertrouwd in schrift en belijdenis. In die diepgeestelijke benadering van Gods waarheid. Vernieuwing in de prediking van zonde en genade. Van de verwerving en de toepassing van het heil. Vernieuwing over heel de breedte van ons kerkelijke leven naar alle kanten. Oh, ik denk vanmiddag, vanmorgen, het moest een verbondsvernieuwing, een kerkvernieuwing zijn vandaag, met ons allen, waar wij ook vandaan komen. Vernieuwing in de omgang met elkaar. Vernieuwing door te weten en te beleven waar het geheim ligt van Christus gemeente. Dat geheim ligt niet in het vasthouden van het oude, omdat het oud is. En niet in het invoeren van het nieuwe, omdat het nieuw is. maar dat geheim ligt in de tegenwoordigheid Gods in Jezus Christus door de Heilige Geest. En die veropen, en dat is een levende, een geestelijke, een allesbeheersende tegenwoordigheid. Een tegenwoordigheid die mij vernedert en verhoogt, die mij verootmoedigt en die mij verheugt. En zo alleen is er een levende relatie tussen de drie enigen en het kerklid persoonlijk en de kerk als zodanig. En dat geeft een eigen glans en kleur en toon aan het gemeentelijke, kerkelijke leven. De kracht van de christelijke gereformeerde kerken is de prediking geweest. Daardoor zijn onze kerken gebouwd in de eerste helft van deze eeuw. De prediking van het rijke evangelie van de Heere Jezus Christus voor een verloren zondaar. De prediking van die passende, gewillige, noodzakelijke heiland. In hem ligt al ons heil. En het is de Heilige Geest die het uit hem neemt en zondaren verkondigt. Die plaats maakt voor Christus. Die het oog opent voor hem. Die de handen naar hem doet uitstrekken. En de toevlucht tot hem doet nemen. En met hem verenigt en uit hem doet leven. In die schriftuurlijke, en dat impliceert dus geestelijke, bevindelijke prediking. Alzijdig, persoonlijk en praktisch. Het hele leven bestrijkende prediking. Ligt onze werfkracht. En daar ligt ook het verenigingspunt met allen die buiten onze kerken willen staan op de bodem van schrift en belijdenis. Christelijk gereformeerd in het heden, samen op weg. Het kan zo mooi zijn, zo katholiek en zo ecumenisch. En we bidden, vernieuw, vernieuw in het heden. Een vaste geest in ons, in heel ons kerkelijke leven. Laten we onze verantwoordelijkheid beseffen. Juist vandaag tegenover onszelf en tegenover anderen. Verantwoordelijkheid, ook in vertrouwen, onderling vertrouwen. Daar heeft het te veel aan ontbroken en ontbreekt het nog te veel aan. Wisse en Verlingen waren totaal verschillende figuren in 92. Maar ze vonden elkaar en ze vertrouwden elkaar in liefde tot Christus, kerk en waarheid. Ook al zeiden ze de dingen op een heel verschillende manier. Beheerst als ze waren door één geest. Om de werking van die Heilige Geest. Broeders en zusters zijn we verlegen. Als kerken, in onze gesprekken, in onze prediking, op onze kerkelijke vergaderingen, overal en alle. Dag van terugzien en bezinning. Nee, wij pretenderen niets. We hebben veel verknoeid, veel kansen laten liggen. Met alle lek en brek, zeggen ze in Friesland, begeren we naar schrift en belijdenis te leven. Rechtdoende aan alle elementen van Gods woord, de volle raad Gods verkondigen. Niet afwijken, naar rechts, nog naar links. Moeilijk, maar mooi. Heere, maak het waar. Ontferm u over onze kerken. Opdat we ons door niets anders dan door uw woord en geest. En niet door onze visies en onze schema's laten leiden. Nog één keer dat prachtige kerkelijke zegel. De braambos, de doornenstruik brandde in het vuur. En werd toch niet verteerd. Die doornen, zat brandstof genoeg in. De engel des Heren was aanwezig. Dat is het geheim van Christus kerk. Brandbaar materiaal was en is. En zal de christelijke gereformeerde kerk blijven. Maar wil God zijn kerk in het vuur vaak brengen. Zo hij zich daarin openbaart. Kan haar geen gloed hoe fel verzengen. Door zijn genade trouw bewaard. Zij wordt als het eigendom des Heren. Hier slechts gelouter door de gloed, die wel haar zonde zal verteren, maar aan haarzelf geen schade doet. Eens blinkt zij, door het vuur bereid, volmaakt, in eeuwige heerlijkheid, Maranatha, Soli, Deo, Gloria.
Wij gaan, broeders en zusters, onze morgenbijeenkomst besluiten. En we willen dat doen door samen ons te buigen voor de Heere in onze gebeden. Laten we samen bidden en danken. Eeuwig trouwe God, het is het beste dat we met u bezig zijn. Meer dan met onszelf. Dat we mogen inkeren tot u, de Heere, met alles wat we zijn en hebben, om het bij u neer te leggen en ons te verlustigen in u. U bent vertrouwd met al onze wegen. U bent gelend aan ons mensenkinderen. Wij bidden u dat wij ons mogen gewennen aan u, de Heer. Dat we u mogen kennen in al uw wegen. Dat we uw daden prijzen. En dat onze ogen niet hoog zijn, ons hart zich niet verheft, maar onze ziel bij u verkeert als een kind dat rustig is. Barmhartige God en Vader, wij danken u voor alle dingen die vanmorgen mochten gebeuren. Voor wat er gezegd is en we gehoord hebben. Voor wat er gezongen is. De lofprijzing die u toekomt. Wij mogen nu samen dit deel van de dag besluiten. En onze gedachten zijn bij u. Ons hart rust in u. Wil ons ook vanmiddag samenbrengen. Zegent u het eten dat we zullen gebruiken. Versterk ons naar het lichaam. En wil in alle ontmoetingen blijdschap, vreugde, herkenning, vasthouden van elkaar schenken. Opdat we zo voor uw aangezicht gemeenschap der heiligen zijn, het beleiden en het ook ontvangen uit uw goedheid. Wij danken u voor deze morgen en blijf bij ons, Heere, in het vervolg van deze dag. Om Jezus wil. Amen.